vraag om jullie Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 7. We pakken onze vers voor vers studie door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen pakken we verder op. Ik wil weer met jullie lezen vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 8 vers 4. Romeinen 7 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 8 vers 4. Laten we lezen, bidden en dan samen onze tekst van vandaag behandelen. Paulus schrijft, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Hoofdstuk 4, of hoofdstuk 8 van vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover, laten we samen bidden. Vader Almachtig, we danken u, Vader, dat we onze aanbidding zo voort mogen zetten, Heer. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer, dat uw woord goed is en dat uw woord toereikend is. En dat u het hebt gegeven, Heer, om ons toe te rusten. Tot elk goed werk, Heer. We bidden dat ons denken hernieuwd zal worden. Dat ons denken gevormd zal worden, Heer, overeenkomstig uw woord. En dat we zullen spreken en handelen overeenkomstig uw wil, Heer. We danken u, we loven u. We bidden dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Omdat u in alles wat we denken, spreken en doen, u de eer en glorie krijgt die u toekomt. Bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, afgelopen zondag hebben we Romeinen 7 vers 21 tot en met 23 behandeld. En we zagen hoe Paulus een conclusie trekt en een wet, een regel, een wetmatigheid in zichzelf ontdekt. En wanneer hij het goede wil doen, is het kwade dichtbij. En we hebben gezien dat dit geen tegenspraak is met onze vrijheid in Christus, zoals beschreven in Romeinen hoofdstuk 6. Maar dat we het onderscheid moeten maken, een helder onderscheid tussen de heerschappij van de zonde, die verbroken is, voor allen die in Christus zijn, en de aanwezigheid van de zonde die blijft in onze leden. Nou, centraal stond het kenmerk van het nieuwe leven in vers 22. De mens, de wedergeboren mens, verheugt zich naar de innerlijke mens in de wet van God. Dit is iets wat het vlees niet kan, dit is iets wat het vlees niet wil. Echter, tegenover deze vreugde staat de realiteit van vers 23. Paulus ziet in zijn leden een andere wet die actief strijd voert tegen zijn verstand en hem tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in zijn leden is. Maar we staan op een belangrijk kantelpunt in Romeinen 7. En we moeten helder hebben, voordat we hoofdstuk 8 ingaan, hoe we hier terecht zijn gekomen. Ook vanuit hoofdstuk 6 en alles met betrekking tot de wet, de zonde, het vlees en de geest. Want het lijkt op het eerste gezicht vreemd. Hè? Paulus heeft in Romeinen 6 een overwinning laten zien. Hij heeft verklaard dat wij, dus dat zij die in Christus zijn, met Christus gestorven zijn, dat de zonde niet meer over ons heerst en dat wij niet meer onder de wet zijn, maar onder genade. Nou, waarom cirkelt hij dan in hoofdstuk 7 toch weer zo dwingend terug naar de wet en naar onze onmacht, naar ons onvermogen? Nou, om dit te begrijpen moeten we terugkijken naar de stelling die Paulus aan het begin van dit hoofdstuk heeft neergelegd. Hè? In Romeinen 7, vers 4, formuleerde hij het doel van ons nieuwe leven, wat hij ook in hoofdstuk 6 al heeft gedaan. Hij schrijft, zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, en leg goed op, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Nu is de vraag, hoe leeft een mens die gerechtvaardigd is, zoals we hebben gelezen in Romeinen 3 tot en met 5, hè? Dus een mens die vrijgemaakt is, zoals we hebben behandeld in Romeinen 6, hoe leeft die nu concreet tot eer van God? Hè, dat is een belangrijke vraag. Hoe dragen wij die vrucht voor God? En die vraag moet je vooral zien dan in het licht van wat Paulus ook in vers 5 heeft geschreven van Romeinen 7. Hij schrijft, want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Dus dit roept dan een vraag op. Ligt het probleem dan aan de wet van God? Is de wet zondig? En Paulus schrijft de versen die wij nu behandelen om die vraag definitief te beantwoorden. En hij toont in dit gedeelte toont hij twee dingen aan. Eén, hij pleit de wet van God vrij. De wet is niet het probleem. En hij heeft geschreven in vers 12, de wet is heilig. Hij heeft geschreven, de wet is geestelijk in vers 14. En we hebben gezien in vers 22... de innerlijke mens verheugt zich in de wet. Dus hiermee stelt Paulus vast, de standaard van God is volmaakt. Als wij falen om vrucht te dragen, ligt dat nooit aan het gebod. Twee, hij wijst de onmacht, het onvermogen van het vlees aan. De wet is niet de oplossing. En dit is de kern. Waarom cirkelt hij terug? Omdat wij als mensen geneigd zijn om te denken, ik ben gered door genade. Ja, dat was Gods werk. Maar nu is het aan mij. Nu ga ik met de heilige wet in de hand. Door mijn eigen inzet God behagen. Ja, en wij zijn geneigd om voor onze heiliging terug te grijpen naar de wet en aan ons vlees als krachtbron. En dat breekt Paulus hier af. Hij laat zien dat de wet weliswaar geestelijk is, maar dat wij mensen vleeselijk zijn. Hij laat in vers 23 zien dat zelfs de wedergeboren mens die het goede wil en de wet lief heeft, volstrekt kansloos is als hij probeert om vanuit zichzelf, dat is vanuit het vlees, die wet te volbrengen. De wet eist, maar de wet geeft geen kracht. Hij leert ons dat wij na onze bekering niet via de weg van de wet heilig kunnen worden. Hij brengt ons tot de erkenning dat wij Christus niet alleen nodig hadden voor onze vergeving, maar dat wij hem en zijn geest net zo hard nodig hebben voor onze dagelijkse wandel. Dus hier bevinden we ons. Hier zijn we vorige week gestopt. Die spanning. Waar de innerlijke mens, of na de innerlijke mens verheugt mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Dat is waar we zijn. We kunnen dan niets anders, zoals we vorige week ook zijn geëindigd, niet anders dan samen met Paulus uitroepen wat hij in vers 24 schrijft. Als we dit ontdekken. Wat lezen we in vers 24? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, laten we dit ontleden. Te beginnen met de uitroep, ik ellendig mens. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt voor ellendig is een zwaar woord. We vinden het ook terug in Openbaring 3 vers 17, waar de Heere Jezus de gemeente van Laodicea omschrijft. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Nou, dit woord duidt op iemand die in ellende en nood verkeert. Het woord tekent een toestand van diepe nood en beklagenswaardige ellende. Het is belangrijk om te beseffen, de zwaarte van het woord is in Openbaring en Romeinen 7 hetzelfde, maar de situatie is niet hetzelfde. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, beschrijft hij zijn toestand als iemand die, zoals hij net zei, als krijgsgevangene gehouden wordt. Hij spreekt hier als iemand die nog in het sterfelijk lichaam leeft en de macht van de inwonende zonde in zichzelf ervaart. En waarom noemt hij zichzelf ellendig? Nou, de aanleiding van deze oproep ligt direct in de voorgaande versen. De ellende die Paulus ervaart komt voort uit de kloof tussen zijn verlangen en de werkelijkheid waarin hij zit. Nogmaals, aan de ene kant is er de innerlijke mens in vers 22 die instemt met de wet van God. De wet die heilig, die rechtvaardig en die goed is. Aan de andere kant is er de wet in de leden die hem tegen zijn wil in gevangenen maakt. Nou, wat betekent dit niet? Paulus heeft het hier niet over zijn positie in Christus. In Romeinen 5 vers 1 heeft Paulus al vastgesteld. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. In Romeinen 8 vers 1, wat we ook vandaag gaan behandelen, zal hij vaststellen, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ellendig mens is dus geen oproep of geen roep van iemand die denkt dat hij verloren gaat of die twijfelt aan zijn rechtvaardiging. Het is geen uitroep van ongeloof. Het is ook niet een uiting van zelfhaat. Paulus haat niet het mens zijn op zich. Hij haat de zonde die in zijn leden woont. Het is de erkenning van zijn totale onvermogen om zichzelf te verlossen van de macht en de inwonende zonde. Hij erkent dat hij een last draagt die hij zelf niet kan afwerpen. Hij wordt zo gedreven om de oplossing niet in zichzelf, maar buiten zichzelf te vinden. En let dus ook op de vraag die hij stelt. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dit is de vraag die volgt op de nood. Wie zal mij verlossen? Dus het is een vraag naar een persoonlijke zaligmaking, een bevrijder hiervan. Dus niet slechts naar een oplossing als creatief of pragmatisch idee. In de context van Romeinen 7 heeft Paulus laten zien dat de wet wel openbaart wat goed is, maar dat de wet de mens niet kan bevrijden van de zonde. Dus Paulus heeft een verlosser nodig hiervan. Iemand buiten hemzelf die sterker is dan de wet die in zijn leden woont. Nou, het werkwoord dat Paulus hier gebruikt voor verlossen betekent redden. Het betekent bevrijden. Iemand uit gevaar of uit de greep van iets halen. Paulus vraagt dus niet naar verlichting, maar naar echte bevrijding. Iemand die hem uit deze gevangenschap kan halen. Hij kan zichzelf niet losmaken uit het lichaam van deze dood. Nou, we moeten wat Paulus hier beschrijft niet verwarren met wat je in de eerste periode van de gemeente ook had, wat men het gnosticisme noemt. Paulus zegt hier niet dat het lichaam op zichzelf slecht is. Dit is echt een belangrijk punt. Want er waren in de eerste eeuwen dwaalleraren die de gemeente binnenslopen met verderfelijke leer. Zij leerden wat we noemen een strikt dualisme. Zij beweerden dat de geest goed is en heilig, maar dat alle materie en dus ook het menselijk lichaam per definitie slecht en verdorven is. Maar volgens deze dwaalleer was het lichaam de kerker als het ware van de ziel. En hun idee van verlossing was dat de ziel bevrijd moest worden van het lichaam om als een zuivere geest verder te leven. Voor hen was de schepping zelf een fout en was het fysieke bestaan iets om te verachten. Nu is dit niet iets wat in de eerste eeuw gebleven is. Dit zien we vandaag de dag nog steeds. Dus ding is ook, alle dwaalleer is gewoon oude dwaalleer wat zich herpakt in een nieuw jasje. Maar dat is niet wat Paulus dus leert. Dat is niet wat de schrift leert. De God van de Bijbel is de schepper van hemel en aarde. Hij is de onderhouder van alles wat bestaat. van het zichtbare en het onzichtbare. Toen God de mens schiep met een lichaam van stof en beenderen, zag hij dat het zeer goed was. Dus Paulus haat zijn lichaam niet. Hij beschouwt zijn lichaam niet als een fout van de schepping. Hij weet dat het lichaam bedoeld is als een tempel van de Heilige Geest. Hij roept ons in Romeinen 12 vers 1 ook op om onze lichamen, ons hele leven, aan God te wijden als een levend offer. Nou, wat bedoelt Paulus dan wel? Het probleem is niet de schepping van het lichaam, maar de corruptie van het lichaam door de zondeval. Paulus verlangt niet naar de vernietiging van zijn lichaam, maar naar de verlossing uit het lichaam van deze dood. Hiermee bedoelt Paulus zijn huidige sterfelijk lichaam zoals dat is aangetast door de zondeval. Paulus wijst hiermee op de onlosmakelijke verbinding tussen zijn lichaam in de huidige staat en de macht van de dood. En dat heeft twee geestelijke lagen. 1. Het lichaam is onderworpen aan de sterfelijkheid. Sinds de val van Adam is de dood in de wereld gekomen. We hebben dat ook behandeld in Romeinen 5. Ons lichaam is vergankelijk. Het lichaam, het wordt ouder, het zwakt af, het wordt ziek, het gaat uiteindelijk terug naar het stof. Het is een lichaam van de dood, omdat het de dood in zich draagt. Ten tweede, de zonde maakt gebruik van de leden van het lichaam als werktuigen. Dit is in de context van Romeinen 7 nog belangrijker, want hoewel zijn innerlijke mens vernieuwd is, is zijn lichaam dat nog niet. Het lichaam is nog steeds het instrument dat door de zonde wordt gebruikt om begeerten op te wekken. Paulus noemde het eerder in Romeinen 6 vers 6 al het lichaam van de zonde. Nou, wanneer Paulus spreekt over het lichaam van deze dood, dan bedoelt hij dus het aardse omhulsel dat nog niet verheerlijkt is. Het is het lichaam dat nog steeds reageert op vleeselijke prikkels. Paulus verlangt hier naar wat hij later in Romeinen 8 vers 23 de verlossing van ons lichaam noemt. Hij wil niet ontlichaamd worden, dus een geest worden. Hij verlangt naar het opstandingslichaam waar de dood geen macht meer heeft en waar de zonde niet meer in woont. Zolang hij in dit lichaam, zolang jij en ik in het lichaam van deze dood wonen, blijft deze strijd. Het blijft gewoon. En daarom roept hij om een verlosser die hem uit deze situatie kan trekken. En dan krijgen we het antwoord. Let op het glorieuze antwoord in vers 25. Dus hij heeft de vraag gesteld. De vraag was, of de uitroep was, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat was de vraag. En hij geeft het antwoord. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Wie zal mij verlossen? Het antwoord is niet een methode, maar een belijdenis die gericht is op God. Paulus antwoordt met dankzegging. En dit markeert een omslagpunt, omdat Paulus het antwoord op de strijd aanwijst. De strijd is niet weg. De strijd is niet weg. Maar waar vers 24 eindigde in de constatering van onvermogen en onmacht ten aanzien van het lichaam van de dood, begint vers 25 met de zekerheid van de overwinning. Ik dank God, schrijft Paulus. Waarom dankzegging? Maar laten we beginnen met het feit dat dankzegging de erkenning van genade is. Dankzegging is de gepaste reactie op genade. Als de verlossing afhankelijk was geweest van Paulus zijn eigen inspanning, dan zou hij niet hebben gedankt, dan had hij niet hoeven te danken. Maar dan zou hij hebben geroemd. Maar Paulus heeft dit al uitgelegd in Romeinen 4, vers 2 tot en met 4. Daar schrijft hij, immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Als Paulus zichzelf had kunnen verlossen uit de macht van de zonde, had God hem geen genade bewezen, maar hem zijn verdiende loon gegeven. Maar doordat hij hier zegt, ik dank God, erkent hij dat de verlossing een geschenk is dat hij niet heeft verdiend en ook niet zelf heeft bewerkt. Hij erkent dat de oplossing voor zijn ellende volledig van buiten hemzelf komt. Maar het is niet alleen dat. Nogmaals, wat was de vraag? Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Paulus dankt God en Paulus sluit hiermee elke andere grond van verlossing sluit hij uit. De wet, hoe heilig, hoewel rechtvaardig, hoewel goed, hoewel gegeven door God, kan hem niet verlossen. De wet openbaart en ontmaskert zonde, maar het breekt de macht van de zonde niet. Het vlees kan hem niet verlossen. Dat is zwak en het is verkocht onder de zonde. Een ander mens kan hem niet verlossen. Er is geen zondig mens die kan optreden als zaligmaker. Alleen God, alleen de schepper van hemel en aarde, heeft de macht om in te grijpen in de toestand van de mens die gevangen zit onder de wet van de zonde. Zoals Jona in de vis uitriep, het heil is van de Heere. Dat is wat het is. Zo roept Paulus hier ook uit dat de bevrijding uit het lichaam van de dood uitsluitend Gods werk is. Nou, wat ook prachtig is, is dat Paulus zijn dankzegging een diepe zekerheid van het geloof laat zien. Paulus dankt terwijl hij nog in het lichaam van deze dood is. De strijd die hij in vers 23 beschreef is feitelijk nog aanwezig. Zijn lichaam is nog niet verheerlijkt. Toch dankt hij. Waarom? Omdat de belofte van God zo vaststaat dat de gelovige God dankt voor de vervulling nog voordat deze zichtbaar is. Paulus dankt God omdat de verlossing juridisch en principieel al een feit is door het werk van Christus. Het is hetzelfde als wij weten, dat wij zeker weten dat wij weer opgewekt zullen worden. Waarom weten we dat? Omdat Christus opgewekt is uit de doden. Zo vast staat dat. Dus hij kijkt in geloof vooruit naar de dag van de opstanding en spreekt zijn dankbaarheid uit alsof het al gebeurd is. Zoals hij ook in 1 Korinthe 15 vers 57 schrijft. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En let ook op het volgende. Het is een tijd geleden, maar lees wat we hebben behandeld in Romeinen 1 vers 21. Paulus schreef over de gevallen mens. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. De gevallen mens dankt God niet. Die erkent God niet. Hij klaagt of hij roemt in zichzelf. Hier in Romeinen 7 zien we het herstel. De verloste mens, zelfs in zijn strijd tegen de zonde, keert terug naar zijn oorspronkelijke doel. God danken en verheerlijken. Dat is waarvoor de mens is gemaakt. Om zich te verheugen in God en om God te verheerlijken. Een prachtig teken van het nieuwe leven is niet de afwezigheid van strijd, want die is er. Het is de aanwezigheid van dankzegging te midden van de strijd gericht op God als verlosser. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En let op dat Paulus door Jezus Christus, onze Heer, dank. Dit voorzetsel door is cruciaal. Het duidt op bemiddeling. Paulus stelt hiermee vast dat er geen rechtstreekse weg is van de ellende van de zondaar naar dankzegging tot God dan alleen via de middelaar. Alleen via Christus Jezus. Waarom is de verlossing uit het lichaam van deze dood alleen mogelijk op grond van het werk van Christus? Paulus kan God alleen danken door Jezus Christus omdat God zijn antwoord op zonde en dood in Christus gegeven heeft. In zijn kruis en in zijn opstanding. Dus waarom is Christus het antwoord op de dood? Omdat hij de enige is die de dood daadwerkelijk overwonnen heeft. Paulus fundeert zijn dank op het feit van de opstanding. In Romeinen 6, vers 9 heeft hij vastgesteld: wij weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Het lichaam van Christus is door de dood heen gegaan en is er verheerlijkt uitgekomen. En omdat de christen verenigd is met Christus, deelt de christen in die overwinning. We lazen 1 Korinthe 15, vers 57 zojuist. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Die overwinning gaat specifiek over de overwinning op de dood en het graf. Paulus dankt God dus omdat de macht van de dood, die nog in zijn lichaam werkt op dit moment, in Christus al verslagen is. De verlossing is geen wensdenken. Het is een historisch feit in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En door Jezus Christus wijst hij ook op de voortdurende werk van Christus als middelaar en hoge priester. Ik hoop dat voor hen die er niet aanwezig bij of die er niet bij kunnen zijn, dat jullie luisteren naar de studies van woensdag in Hebreeën, waar we nu ook bezig zijn met het hoge priesterschap van de Heer. Kijk, hoe komt de roep van een discipel bij God? Hoe komt de genade van God bij een discipel? Dat kan alleen door degene die altijd leeft om voor ons te pleiten. Alleen door hem. Christus is de hoge priester die zichzelf heeft geofferd en nu de zaak van de gelovigen bepleit. Hebreeën 7, vers 25, als je deze niet hebt gemarkeerd in je Bijbel, markeer hem. Memoriseer het, leer het uit je hoofd. Dit is zo'n troost voor de discipel. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Christus kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij leeft om voor hen te pleiten. Dus wanneer Paulus schrijft: ik dank God door Jezus Christus, beleidt hij daarmee dat zijn verbond met God in stand blijft, niet door zijn eigen prestaties, want zijn vlees faalt, maar door zijn voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En let op hoe Paulus naar onze zaligmaker verwijst. Onze Here. Dit is een belijdenis van eigendomsrecht en gezag. Het Griekse woord kurios duidt de absolute heerser en eigenaar aan. Waarom is het essentieel voor de verlossing? Omdat verlossing een rechtskwestie is. Romeinen 14, vers 9, waar we misschien over een jaar komen, schrijft Paulus: want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Als Christus onze Here is, wat hij ook is, betekent dit dat iedere discipel, inclusief zijn sterfelijk lichaam, het eigendom van Jezus Christus is. Hij heeft ons gekocht, duur betaald met zijn bloed. En omdat Christus de eigenaar is, heeft hij de macht om zijn eigendom te claimen en te bevrijden uit de macht van de zonde en de dood. En dat zal hij doen. Omdat Christus Here is, heeft hij het laatste woord over het lichaam van de discipel en niet de dood heeft dat. Weet je, ik weet dat ik de afgelopen weken veel heb herhaald. Maar ik kan niet anders. Ik wil jullie echt blijven wijzen op de toereikendheid van onze Heer Jezus Christus. We kunnen het over veel zaken hebben. En we kunnen dingen mooi verwoorden. Maar dit is de kern. Ieder mens hier in deze ruimte, van jong tot oud, is op niets en niemand anders gewezen dan op Jezus Christus. Op niets en niemand anders. Ik zeg het vaker en ik blijf het zeggen. Buiten hem heb je geen hoop. Er is geen hoop. buiten Christus Jezus onze Heer. Wil je zalig worden? De schrift is helder. Er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Het is niet door de wet, het is niet door werken, het is door Christus Jezus alleen, door het geloof in Hem. Sta je in de hitte van de strijd, er is maar één toevlucht. Het is niet meer wet. En begrijp me niet verkeerd, we gaan volgende week gaan we ook zien, we zijn niet wetteloos. En ik blijf dat altijd zeggen. Maar er is niet meer wet. Wanneer je vastloopt in je eigen onmacht en de zonde in je leden voelt trekken, is er niemand anders die je kan helpen. Hij is de hoge priester die met onze zwakheden medelijden kan hebben en die altijd leeft om voor ons te pleiten. Hij is het. Onze God, de schepper van hemel en aarde, hij heeft alles gegeven in zijn kostbare zoon. In Christus woont heel de volheid van God lichamelijk. In hem is de wijsheid, de rechtvaardigheid, de heiliging, de verlossing. Buiten hem is er niets anders dan oordeel, onvermogen, onmacht. En zoals Paulus later in Romeinen 8 vers 23 zal concluderen, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken. Op hem ben je aangewezen. Daarom schrijft Paulus, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Daarom. En let op vers 26. Let op de samenvatting. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus dit is de samenvatting van de hele argumentatie van Romeinen 7, vers 14 tot en met 25. Hij zet de feiten nog één keer op een rij voordat hij overgaat naar wat wij kennen als hoofdstuk 8. De overwinning in Christus is zeker, maar de realiteit van het bestaan in het sterfelijke lichaam is nog niet opgeheven. Zolang de gelovige op aarde is, blijft deze dubbele realiteit bestaan. En ieder die je wil wijsmaken dat je zondeloos perfect kunt leven, moet je bestrijden met het woord van God. Deze realiteit blijft bestaan. Paulus gebruikt hier nadrukkelijk ook de woorden ik dan zelf. Het is dezelfde persoon die zojuist God dankte voor de verlossing door Christus. Hij stelt vast dat er in zijn leven twee principes werkzaam zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan. Nogmaals, enerzijds is er de dienst met het verstand. Met het verstand bedoelt Paulus het vernieuwde denken. De innerlijke mens die door de geest verlicht is, zoals hij ook in vers 22 schreef. Zijn diepste intentie, zijn wil en zijn gerichtheid zijn toegewijd aan God. Hij zegt dat hij de wet van God dient. Het Griekse woord hiervoor betekent dat hij als een slaaf onderworpen is aan God. Anderzijds constateert hij de realiteit van zijn vlees. Dit verwijst naar zijn sterfelijke, aardse bestaan waarin de zonde nog een uitvalsbasis heeft. Met dat vlees dient hij de wet van de zonde. Dit betekent niet dat de zonde weer over hem heerst. Het vlees levert geen gehoorzaamheid voor. Waar ik God dien, is dat vanuit het vernieuwde denken en door de geest waar het vlees tegenwerkt. Paulus sluit hiermee af om nogmaals de nuchtere realiteit van het christelijk leven vast te stellen. De overwinning is juridisch behaald in Christus en de verlossing van het lichaam is toekomstig, maar het heden, in het heden is er een blijvende spanning. Dat is er. Dit brengt ons direct bij de inzet van hoofdstuk 8. Want waarom volgt deze uitspraak hier? Zodra Paulus heeft gezegd dat hij met het vlees de wet van de zonde dient, ligt één gedachte op de loer. Als Gods wet volmaaktheid eist en iedere overtreding vervloekt, dan zou je kunnen denken, dan moet er toch oordeel voor mij overblijven. Als ik nog zonde in mij aantref, ben ik dan niet alsnog veroordeeld. En dan volgt Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit is een enorm, maar dan ook enorm hoopvolle tekst. Bemoedigend. Kijk, we zien dat het vers concluderend begint. Dus is er nu geen verdoemenis. Het geeft aan dat wat nu volgt het logische en noodzakelijke gevolg is van wat daarvoor is geschreven. Het dus grijpt terug op de hele spanning en oplossing van hoofdstuk 7, vers 24 en 25. Dus van die noodkreet naar die dankzegging. En op de grote lijn die Paulus tekent vanaf Romeinen 5, rechtvaardiging, vrede, richting Romeinen 8. Geest en zekerheid. Nu, wat betekent het dat er geen verdoemenis is? Wat bedoelt Paulus? Nou, het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt voor verdoemenis is juridisch en forensisch als term. Het heeft zo'n lading. Het verwijst naar een rechterlijk vonnis. Het betekent het vonnis dat volgt op de vaststelling van schuld, dus het oordeel dat leidt tot straf. Waarom is dit belangrijk? We hebben vaker, ook in Romeinen 5, heb ik gesproken over hoe Paulus juridisch schrijft. Waarom is dit belangrijk? En ik blijf dit herhalen, want wij wonen hier in Nederland. We zijn allemaal in Nederland gedreven door gevoel. We worden ook geleerd om op ons gevoel te vertrouwen. Juridisch is dit. Ik sta voor de rechtbank, ik sta voor de rechter. Ik ben schuldig, maar de rechter spreekt mij vrij. Dan maakt het niet uit dat ik voel dat ik schuldig ben. Als de rechter zegt, meneer Holder, u mag gaan, dan mag ik gaan. Wat ik ook voel. Dat is het ding wat wij als christenen moeten leren begrijpen. Dit is wat wij als christenen moeten begrijpen. Als de Heere God zegt, in mijn zoon heb jij verlossing. Als jij gelooft in mijn zoon, vergeef ik je van al je zonden. Broeders, zussen, dat maakt me niet uit wat je voelt. Ik geloof wat God heeft gezegd. Dat is de kern. En dit is waarom mensen hebben moeite dan, oh ja, maar het is allemaal zo theologisch, je praat met juridisch en zo. Je moet dit begrijpen. Als je leert geloven wat God heeft gezegd, dan maakt het niet uit wat je voelt. Dat is het ding. In de context van de Romeinenbrief is dat het veroordelend vonnis dat leidt tot de dood en ondergang, het is er niet voor de christen. Het is er niet voor de wedergeboren discipel. Wanneer Paulus zegt dat er geen verdoemenis is, spreekt hij over de rechtsstatus van de gelovigen voor de rechtbank van God. De rechter spreekt de wedergeboren discipel vrij van elk strafwaardig oordeel. Dat is wat God doet. Nu is de vraag, geloof je dat? Niet voel je dat? Geloof je dat? En let ook op het woord geen. In het Grieks is dit absoluut. Het betekent volstrekt geen. Geen enkele. Geen enkele. Dus er is geen restje van oordeel wat overblijft. Er is geen verdoemenis. Dit staat in direct contrast met Romeinen 5 vers 16 en 5 vers 18. Waar Paulus leerde dat door de overtreding van Adam de verdoemenis over alle mensen is gekomen. In Romeinen 8 vers 1... wordt die verdoemenis voor degenen in Christus volledig teniet gedaan. En let op het centrum van dit vers. In Christus Jezus. Voor de mensen die een online bestaan ook hebben, zijn mensen die de laatste tijd rondgaan, die beweren dat alle mensen gered zijn, dat iedereen een kind van God is. Nee. Het is niet zo. Deze vrijspraak is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat maakt ons niet hoogmoedig. Dat maakt ons ontvangers van genade. Dat is wat wij zijn. Ontvangers van genade. Maar laat niemand je meesleuren in de verderfelijke leer dat alle mensen kinderen van God zijn. Allen zijn geschapen door God. Maar alleen hen die hem hebben aangenomen, heeft hij recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Het staat in de schrift. Ook daar maakt het niet uit wat iemand voelt. Jij bent geen rechter. Er is maar één die de rechter is. En dat is de schepper van de hemel en aarde. En dit moeten we helder hebben. Want het brengt ons dan tot een belangrijk punt. Dat alle mensen die wij voor ons hebben, dat wij één ding doen. En dat is wijzen en getuigen naar hem waar je je verlossing kunt vinden. Als dat er niet is, dan kan ik zaken gaan zeggen als: leef goed. Wees een goed mens. Doe aardig tegen de mensen om je heen. Maar het ding is dit. Er is geen andere hoop dan in Christus Jezus. Dus geloof in hem en ga naar hem toe. Dus Paulus maakt een fundamenteel onderscheid tussen de aanwezigheid van de zonde die blijft in het vlees en het oordeel over de zonde dat is weggenomen. De zonde die de gelovige nog doet en waar hij onder zucht, leidt niet tot een veroordelend vonnis van God. De zonde is er wel. Maar de juridische consequentie van de eeuwige dood is er vanaf gehaald. Dat betekent niet dat we onverschillig zijn. We dienen nog steeds ons te bekeren en onze zonde te belijden. Maar let ook op de tijdsbepaling. Let op hoe Paulus schrijft nu. Dus is er nu geen verdoemenis. Het wijst op de gelovige, op de staat van de gelovige in Christus vervuld met de geest van God. Het is het nu van na het kruis en de opstanding. Het is het nu waarin de gelovige, ondanks de strijd beschreven in hoofdstuk 7, leeft. En dit is ook het verschil bijvoorbeeld met, er zijn heel veel verschillen, met de islam, met de moslim. Maar wij hebben nu al zekerheid. We hebben zekerheid. Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En het is zo bemoedigend op het moment dat de gelovige zich ellendig voelt vanwege de zonde in zijn leden, geldt het feit nu op dit moment in deze staat is er geen verdoemenis. Het is er niet. Dan nogmaals. De vrijspraak van geen verdoemenis is niet universeel. Het is specifiek en exclusief. En belangrijk is ook dit. Het gaat hier niet om de mate van heiliging. Het hangt hier niet af van de vraag hoe diep of hoe ver iemand naar de geest wandelt. De geen verdoemenis is niet de beloning voor een geslaagde geestelijke wandel. Nog is het afhankelijk van de perfectie van de discipel. De enige voorwaarde voor de vrijspraak is de positie van de gelovige in Christus Jezus. Nou, wat betekent het om in Christus te zijn? Nou, dit is de centrale leer van Paulus over de vereniging met Christus. In Romeinen 5 vers 12 tot en met 21 heeft Paulus de leer van de twee hoofden uiteengezet. Adam en Christus. Van nature is ieder mens in Adam geboren. Dat betekent dat de mens deelt in de schuld, in het oordeel en de dood van Adam. In Christus zijn betekent dat de mens door wedergeboorte en geloof is overgeplaatst van de heerschappij van Adam naar de heerschappij van Christus. God rekent de gelovigen niet meer toe aan de oude mensheid, maar aan de nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. Voor de rechterstoel van God wordt iemand die in Christus is niet als een losstaand individu beoordeeld. Hij wordt beoordeeld op basis van zijn vertegenwoordiger, zijn voorspraak. Zoals Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30 het volgende schrijft. Hij schrijft, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Omdat de gelovige in hem is, geldt alles wat voor Christus is, nu voor de gelovige. Christus is rechtvaardig, dus is degene in hem gerechtvaardigd. Christus is vrij van oordeel, dus is degene in hem vrij van oordeel. Het oordeel kan degene die in Christus is niet raken, omdat Christus die straf heeft gedragen. In Christus zijn betekent dat je werkelijk verenigd bent met hem door het geloof. Wat heeft Paulus geschreven in Romeinen 6? In Romeinen 6 vers 3 tot en met 5. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. De gelovige is ingelijfd in Christus. Wanneer Paulus zegt dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn, bedoelt hij dat deze mensen zich in de sfeer van de behoudenis bevinden. God ziet hen aan in de geliefde. Nu is de meest dringende vraag die voor ons ligt. Hoe komt een mens in deze positie? Aan alle ouders hoop ik gewoon dat jullie dit ook vertellen aan jullie kinderen. Als in Christus zijn de enige plaats is waar geen verdoemenis is, dan is het voor ieder van ons van belang om te weten hoe wordt een zondaar dan verenigd met Christus. En de schrift is hierover volstrekt helder en eenvormig. Er is maar één weg waardoor wij in Christus worden ingelijfd door het geloof. Paulus schrijft het in Galaten 3:26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Het is niet door je afkomst, het is niet door werken, het is niet door een vroom leven, maar enkel en alleen door het geloof. Maar dan is de vraag, wat betekent het om te geloven in Christus? En we moeten hier goed onderscheiden wat de Bijbel onder geloof verstaat. Ik herhaal het weer, het geloof is geen gevoel, het is geen emotionele ervaring, het is geen tinteling, het is geen gemoedstand, een toestand. Geloof is de vaste overtuiging en het vertrouwen van het hart op de belofte van God. Het is het amen zeggen op wat God zegt over jou en over zijn zoon. Geloof betekent dat je stopt met het vertrouwen op jezelf, stopt met het zoeken naar gerechtigheid in je eigen gevoel of in je eigen werken en dat je je volledig werpt op Christus Jezus alleen. Het is de daad waarbij de mens zichzelf als het ware failliet verklaart en zich volledig werpt op de genade van God die in Christus Jezus geopenbaard is. Dit vertrouwen richt zich op de objectieve waarheid van Gods woord. Het gaat erom dat je God op zijn woord gelooft dat wanneer je tot hem komt, hij je niet zal uitwerpen. Geloven is erop vertrouwen dat God, die niet liegen kan, doet wat hij zegt. Het is de zekerheid dat nu je je vertrouwen op Christus stelt, dat God je daadwerkelijk aanneemt, je jouw zonde vergeeft en je opnieuw geboren doet worden. Niet omdat je dat voelt, maar omdat God het heeft beloofd. De zekerheid ligt niet in de kracht van jouw geloof, maar in de betrouwbaarheid van degene in wie je gelooft. In de toereikendheid van zijn werk. Wie gelooft, rekent met de feiten van het evangelie. Je vertrouwt erop dat het bloed van Christus toereikend is voor jou. Verzoening. Je vertrouwt erop dat zijn opstanding jouw rechtvaardiging is. Dit geloof omvat noodzakelijkerwijs de erkenning van jouw eigen staat. Je ziet in en beleidt dat je een zondaar bent die rechtens onder het oordeel van God staat. Je stemt in met het vonnis van de wet dat je schuldig bent en dat je de verdoemenis verdient. Maar je blijft niet bij dat oordeel staan. Je bekeert je, je legt het oude leven af. Je vertrouwt erop dat Christus zich juist voor zulke zondaren heeft gegeven. Je gelooft dat Hij de straf die jou toekwam feitelijk heeft gedragen aan het kruis. En wat er gebeurt is bovennatuurlijk. Het overstijgt wat wij kennen. God rekent de zondaar toe aan Christus. God verklaart de goddeloze rechtvaardig. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat is de belofte waarop wij staan en waardoor wij in Christus zijn. En de gelovige laat zich dopen. Maar geloof werkt zich uit in een leven van gehoorzaamheid. Je volgt Christus na. Omdat Christus opgewekt is tot heerlijkheid van de Vader, volg je Hem na om ook te leven tot heerlijkheid van God. Je leeft niet voor jezelf, maar je leeft voor Hem die jou geschapen heeft, in gehoorzaamheid aan Hem. En nu aan mijn broeders en zusters in Christus. Ik weet dat de strijd heftig kan zijn. En ik weet wat de strijd met ons denken kan doen. En hoe subtiel het kan gebeuren dat we gaan twijfelen aan ons behoud. Maar let op de woorden van Paulus. Wie is het die ons verlost? Christus Jezus. Het smetteloze lam van God. Dank God voor hem. Maar wat is het gevolg? Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wees bemoedigd. Kijk, ik probeer niemand, en jullie weten dat van mij, ik probeer niemand een valse zekerheid aan te praten. Want Paulus gaat in dit hoofdstuk uitvoerig uitleggen hoe het eruit ziet dat we naar de geest wandelen. Maar we moeten wel dit weten. De zekerheid ligt niet in de perfectie van jouw vlees. Want zolang wij in het lichaam wonen, zullen wij met Paulus moeten erkennen dat in ons vlees niets goeds woont. Onze zekerheid ligt vast in de onveranderlijke positie die wij in Christus hebben ontvangen. Leef daarom vanuit deze realiteit. Je hoeft en je kunt jouw eigen verlossing niet bewerkstelligen. Rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Laat dit feit ons fundament zijn. Wanneer de twijfel toeslaat, grijp dan terug naar dit anker. Ik ben in hem en daarom is er voor mij, ondanks de strijd, geen verdoemenis. Ga heen in die vrede en dien God met blijdschap, wetend dat de overwinning vaststaat door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we bidden. Vader Almachtig, wij danken u, Heere God. Wij danken u voor het vaste fundament dat onze Heer Jezus Christus is. Wij danken u, Heer, dat u een God bent die niet liegen kan. Dat alles wat u hebt gezegd, Heer, dat u zult doen, dat u dat ook zult doen. Wij danken u voor uw Zoon die u hebt gegeven. We bidden, Vader, dat u ons het geloof schenkt, Heer, en het vertrouwen. Dat we niet zien op onszelf en op onze gevoelens, maar dat we zien op u die gesproken heeft, Heer. De schepper van hemel en aarde. De heerser over allen en alles. Mogen u ons allen, die in Christus Jezus zijn, toerusten, bemoedigen, vertroosten. Oprichten, Heer, als wij te neergeslagen zijn. En mogen u ons bekrachtigen, Heer, vervullen met uw geest. Dat wij de strijd kunnen blijven bieden tegen het vlees. Geprezen zijt uw heilige naam, Heer. En wilt u het geloof werken in hen die geen geloof hebben, Heer. Want alleen u kunt dat doen, Heer. We dragen alles en iedereen aan u op. In de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen.